We gaan met elkaar de Bijbel openen in het Nieuwe, in het Tweede Testament, in Johannes hoofdstuk 16. Johannes hoofdstuk 16, en ik nodig u en jou uit om met mij mee te lezen. U weet dat Johannes 14 en ook wel 15, maar vooral ook 16... spreken en ons onderwijzen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En daarom wil ik vanavond met u een gedeelte overdenken uit Johannes 16. We lezen niet heel het hoofdstuk, maar we lezen vers 5 tot en met vers 15. Vers 5 tot en met vers 15. Daar lezen we het volgende. In Johannes 16 vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Nou, die vraag is wel eerder gesteld door een van de discipelen, maar het gaat erom dat dat op dit moment niet werd gevraagd. Vers 6. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet tot u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover. Een kerntekst is vers 7 waar we lezen. Het is nuttig voor u dat ik wegga. En ik hoop dat jij na vanavond daarmee instemt. Dat het inderdaad nuttig is geweest en tot op de dag van vandaag nuttig is dat de Heer Jezus is weggegaan. Dat hij is opgevaren naar de hemel. En ik vroeg mij in de voorbereiding af, wat is er door de discipelen heen gegaan toen de Heer Jezus naar de hemel opvoer? Toen ze hem zagen vertrekken naar de hemel. We lezen die bekende woorden in Handelingen 1, het 10e vers. Zij hielden hun ogen gericht naar de hemel. En ze staarden hem als het ware na. Je zal ruim drie jaar, met hem zijn opgetrokken. Alles hebben gedeeld, lief en leed. Hij zal je bemoedigd hebben, vertroost hebben, maar ook vermaand hebben. En gecorrigeerd hebben, want dat hoort er ook bij, als je met de Heer Jezus optrekt. Dan ontstaat er een band, dan is daar intimiteit. Wij hadden onlangs een gemeenteweekend. En van de gemeente gingen er geloof ik ongeveer 180 mensen mee. Dus dat was een vrij grote groep. Maar dan leef je wat dichter op elkaar, hè? In twee grote boerderijen zaten we. Dan zie je wat meer van elkaar. Dan hoor je wat meer van elkaar. Dan hoor je hoe kinderen met hun ouders omgaan. En hoe ouders met hun kinderen omgaan. En hoe de verhouding. Het is wel interessant om eens van dichtbij mee te maken. Want je kan naar een samenkomst komen. En dan zeg je, nou, het is een fijne vent. Een aardige vent. Het is een leuk gezin. Maar ja, als je dan naast dat gezin slaapt, 3 nachten. Nou, dan kunnen je gedachten soms wel eens veranderen, of niet? Maar hoe komt dat? Doordat je intiem met elkaar optrekt. Dan hoor je meer, dan zie je meer. Nou, de discipelen, ze waren 3,5 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. En hadden alles met elkaar gedeeld. Ze waren helemaal aan elkaar verbonden. En dan dat moment van vertrek. Dat is niet niks geweest. En ik moest denken aan een gezin wat bijvoorbeeld in een restaurant is gaan eten, zijn uit eten geweest en ze hebben een heerlijke avond gehad, een gezellige avond als gezin en goed gegeten, het heeft goed gesmaakt. En met dat gezin vertrekt, afrekent, zegt de eigenaar van het restaurant tegen een van de kinderen, jij krijgt van mij nog een ballon mee. Maar pas op, er zit helium in, dus hou hem goed vast, hè, want die ballon die wil naar boven toe. Nou, dat kind dat kan, nou ja, laten we even uitgaan van een meisje, zij kan haar geluk niet op. Het was al zo'n mooie avond en nou krijg ik nog die ballon met helium ook. En de eigenaar benadrukt hem, hou hem goed vast. En met dat ze de deur uitstappen, je voelt hem al aankomen, schiet die ballon uit haar handen. En ze kijkt die ballon, niet alleen zij, maar heel het gezin. Ze hadden zo'n fijne avond. En die ballon die maakt het verhaal compleet. En die ballon schiet uit haar handen. En als gezin staren ze die ballon na. Meewarig. En ze zeggen tegen elkaar, die zien we nooit meer terug. En ze staren hem na, totdat het een stip is geworden. En op een gegeven moment is die uit hun gezichtsveld verdwenen. Nou, zoiets moet het geweest zijn toen de discipelen de Heer Jezus nastaarden. Ze hielden hun ogen gericht naar de hemel. Totdat ze hem niet meer zagen. Een wolk nam hem weg. En het is heel interessant in Handelingen 1. Dan zie je dat er direct twee mannen bij hen staan. En dan is het niet bij de pakken neerzitten, maar dan is het doorpakken. Jullie moeten naar Jeruzalem. Ze hebben amper tijd om dat vertrek te verwerken. En ik weet wel, de Heer Jezus, hij had hen voorbereid. Maar als het dan zover is, dan valt het niet mee. We lazen in Johannes 16, het zesde vers. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Dit was nog voor hemelvaart. De Heer Jezus bereidde zijn discipelen op zijn vertrek voor. En hij merkte direct, zodra ik over mijn vertrek ga spreken, vervult droefheid hun hart. En wat zeg je tegen mensen die droefheid hebben? De Heer Jezus, hij begint in vers 7 heel stellig. Maar ik zeg u de waarheid. Daar moet je eens over nadenken. Hij spreekt over zijn afscheid. Hij merkt dat het zijn discipelen raakt. En hij bemerkt dat ze bedroefd zijn. En dan gaat hij spreken. Hij is een herder en hij is een leraar, de Heer Jezus. En hij weet precies op het juiste moment wat hij moet zeggen. Herkent u dat in uw leven? Je hebt mensen in de christelijke gemeente die hebben de bediening van de ontmoediging. Of komt die in Veenendaal niet voor? He, dat zijn mensen die weten altijd wel iets negatiefs te zeggen. Of als iemand al bedroefd is, dan zullen ze nog even flink zout in de wond smeren. Die hebben de bediening van de ontmoediging. En andere mensen die willen mensen vertroosten die bedroefd zijn, maar die weten eigenlijk niet wat ze moeten zeggen. Ik heb een sterfbed meegemaakt, dat je soms zulke vreemde dingen hoort. Dat je proeft, mensen weten niks te zeggen, nou dan zeggen ze maar wat. En het bouwt niet op. Bedroefden, om die echt troost te bieden, daar heb je hemelse wijsheid voor nodig. En hoe vaak hoor je mensen ook niet vertellen als ze een verhaal horen van droefheid of van verdriet. Ja, dat had mijn zus ook. En ik heb een zwager, die heeft het ook gehad. Nou ja, dat zijn allemaal lege woorden ten diepste. En hier zie je de discipelen. De Heer Jezus merkt dat ze bedroefd raken. En dat vind ik zo bijzonder, vers 7. Hij zegt, maar ik zeg u de waarheid. De Heer Jezus spreekt met autoriteit en met gezag. Nou, er waren in die tijd natuurlijk veel meer rabbies. En elke rabbi ook in die tijd had zijn eigen discipelen. En zo ook de Heer Jezus. Hij was ook een rabbi en ook hij had discipelen. Maar ja, de meeste rabbies die spraken, die onderwezen vanuit overlevering. En dat vind ik altijd zo mooi wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, mijn woorden, nee dat is geen overlevering, mijn woorden zijn geest en leven. Fris. Direct uit de troon van God zouden we kunnen zeggen. En daarmee maakte hij onderscheid. Hij sprak met autoriteit en gezag. Hij zegt, ik zeg u de waarheid. En Jezus' woorden leggen duidelijk accent en dragen het karakter van een openbaring. En welk accent legt Jezus? En hoe luidt die openbaring? Nou, als volgt. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Aparte tekst, hè? Dat is een tekst die ik als kind al moeilijk kon plaatsen. Hoe kan de Heer Jezus nou spreken over zijn vertrek? Ik was blij dat hij in de volheid van de tijd naar de wereld kwam. En nou spreekt hij over zijn vertrek en ook nog dat dat nuttig is. Je kan dat woord nuttig ook vertalen met het is beter voor u, het is goed voor u of het is in uw voordeel als ik wegga. Dat is wat hier staat. Nou, misschien kon u het wel begrijpen, maar ik kreeg die twee dingen niet bij elkaar. Ik zag het nut er niet van in. Laat staan het voordeel. Jezus weg. En wij blijven hier alleen achter. Nu moet u eens met me meebladeren naar Johannes 11. Want dat woord nuttig, dat komen we eerder tegen. In het Johannes-evangelie. En ik denk dat er bij u al een lampje gaat branden. Als u een beetje thuis bent in de Bijbel. Want wat lezen we in Johannes 11? Nou, dat is iets eerder in het leven van de Heer Jezus. Dat is op het moment dat de raad besluit om Jezus te gaan doden. Dan lezen we Johannes 11, vers 49. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester was dat jaar, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet een heel volk verloren gaat. Dus hetzelfde woordje nuttig. Nuttig dat één man sterft in plaats dat een heel volk verloren gaat. Het is beter, het is goed, het is in uw voordeel dat Jezus de Nazarene sterft. In plaats dat een heel volk verloren gaat. Caiaphas, hij sprak profetisch. En uiteindelijk is het vervuld. En zo zie je ook dat bijvoorbeeld in het leven van Jozef die een type van de Heer Jezus is, uiteindelijk wordt hij verkocht door zijn broers naar het vlees. En uiteindelijk is er bij één man nog voedsel te verkrijgen. En God heeft één man bestemd om uiteindelijk een heel volk in leven te houden. Want als daar hongersnood komt, bij wie is er eten, bij wie is er voorraad, bij wie is er overvloed? Dat is bij Jozef. En de Heer Jezus, hij is gekomen om ons leven te geven en overvloed. En hier zie je, het is nuttig dat één man sterft. Maar wat ik merk in de christelijke gemeente is dat heel veel mensen dit wel beamen. Het nut van het lijden, het sterven, de opstanding van de Heer Jezus. We zien dat dat goed is, dat dat in ons voordeel is. Want er moest een prijs betaald worden. En al die offers die gebracht waren in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, die konden niet brengen wat dat ene offer bracht. En al dat vergoten bloed bracht uiteindelijk niet aan wat het bloed van Jezus wel deed. Want we lezen in de Hebreeënbrief zo mooi dat de Heer Jezus de hemelen is doorgegaan, hij is de heerlijkheid bij de Vader ingegaan en dat niet met vreemd bloed, staat er letterlijk, niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. En als u dat een beetje visualiseert, dan is hij met een schaal de hemel ingegaan, als het ware. Hij is de hemelen doorgegaan en hij kwam daar binnen, daar waar de heilige engelen het uitroepen. Heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Het is nuttig dat één man sterft. Nou, we zeggen daar van harte amen op vanavond, toch? Maar wat je merkt is dat het bij de hemelvaart toch vaak anders ligt. Als het gaat om de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus, dan zeggen we ja. Wat een zegen dat één man stierf en dat in mijn plaats vervangend. Hij was het onschuldige lam van God, hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in en door hem. 2 Korinthe 5. Maar met de hemelvaart is dat ook nuttig voor ons? Nou, als wij dat met ons verstand niet begrijpen, en als wij dat met ons hart niet geloven, dan zullen wij nooit komen tot een hemels leven hier op aarde. Gelooft u dat? Want dan leef je altijd in verdriet. Dan ben je altijd bedroefd. Als je het nut, het voordeel, het goede, het betere van de hemelvaart van de Heer Jezus niet beseft, begrijpt, dan begrijp je vanavond de woorden van Jezus niet. Maar
dan leef je ook geen hemels leven hier op aarde. En dat is nou net wat de Heer wil. Laat ik het verduidelijken met een eenvoudig voorbeeld. Misschien dat u wel eens, ik moet het anders zeggen, misschien dat uw buren op het punt staan te verhuizen of ooit verhuisd zijn. En u heeft misschien 30, 40 jaar naast die mensen gewoond. En het waren gouden buren. We hebben een heerlijke tijd met die mensen gehad. En op een gegeven moment komt het bericht, ze zijn op leeftijd en ze gaan naar een bejaardenhuis of een verzorgingstehuis. En ze maken een aparte afspraak met u. En ze zeggen, ik heb iets moeilijks te delen. Want na 30, na 40 jaar, ja, wij moeten hier gewoon weg. Het gaat niet langer meer. We gaan verhuizen. Nou, dat raakt u natuurlijk, zeker als je goede band hebt gehad. Zelfs de schutting hoeft niet tot 1,80 hoog, die is halverwege, zodat je ook nog eens een gesprek hebt. Gewoon, het was goed met elkaar. En nu dat afscheid. En de vraag die u dan stelt is, ja, je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Wat krijgen wij ervoor terug? Wie krijgen wij ervoor terug? Nou, ik heb 12 jaar in de makelaardij gewerkt, dus ik spreek een beetje uit ervaring. En als ik dan een huis in de verkoop kreeg, even uitgaande van een rijtjeshuis, dan was het nog wel eens zo dat het huis wat ik verkocht, daar ging ik wat eerder naartoe, voordat die klanten kwamen kijken. En nou ja, dan zorgde ik dat binnen alles picobello eruit zag. En soms dan ging ik weer naar buiten toe om die klant op te wachten. En vervolgens gingen we met elkaar naar binnen. En wat je dan nog wel eens zag, is dat het gordijn bij de buren iets opzij ging. Hè, want de buren waren benieuwd. Wat voor mensen, wat voor type mensen komen het huis van mijn buren van ons bezichtigen? He, van het huis van de buren. Wat zijn dat voor mensen? Nou, soms viel het mee. En dan dachten ze waarschijnlijk, nou, ik hoop dat zij het worden. Althans, hun uiterlijk zag er netjes uit. Daar zullen we geen overlast van hebben. Maar ja, je had soms ook wel eens mensen die gingen bezichtigen. Dat ze ook op diezelfde manier keken. Dachten ze, ach, als dat het maar niet gaat worden. We hebben zo fijn gewoond. En wie krijgen wij ervoor terug? Nou, het is een zwak voorbeeld, dat begrijp ik wel. Maar zouden de discipelen dat ook niet gedacht hebben na 3,5 jaar? Oh ja, zeker, de Heer had ze erop voorbereid. En hij had het gezegd, ik ga een andere trooster sturen. Maar onthoud dit. Als God iets wegneemt, iets wat heerlijk is en wat rijk is, geloof me, dan geeft hij er iets beters voor terug. En dat is Pinksteren ten diepste. De Heer Jezus had nauw opgetrokken met zijn discipelen, maar ze kregen er iets heerlijkers, iets rijkers, iets beters voor terug. En daarom zei Jezus het, is nuttig voor jullie dat ik wegga. Want de Heer Jezus, Johannes 7 vers 39, hij moest eerst verheerlijk worden alvorens de Heilige Geest gestuurd, gezonden, geschonken zou worden. Dus de hemelvaart van Jezus leidt niet tot droefheid, maar leidt tot geweldige vreugde en blijdschap. Het gaat er beter op, nog beter, dat. En de Heer Jezus had ze erop voorbereid, maar ze moesten dat ook in geloof gaan aanvaarden. Er zou een geweldige zegen van de hemel neerdalen. Nou, en nu wordt in Johannes 16 voor de Heilige Geest het woord trooster gebruikt in vers 7. Maar dat woord in de grondtaal is lastig te vertalen. Troosten doet niet helemaal recht aan wat er in de grondtaal staat. U kent waarschijnlijk dat woord wel. Dat is parakletos in het Grieks, hè? Parakleet. En u mag dat thuis nazoeken. Dat woord parakletos wordt 4 keer gebruikt in het Johannesevangelie. 2 keer in Johannes 14, 1 keer in Johannes 15, 1 keer in Johannes 16. Parakletos. Nou, para betekent erbij en kletos betekent zoveel als roepen. Dus de erbij geroepene, de te hulp geroepene. Dat is de Heilige Geest. Hij is erbij geroepen. En ik begrijp uiteraard wel dat verschillende vertalingen een poging hebben gedaan om die parakleet een titel te geven. Om iets te zeggen waarom hij erbij geroepen is. Vandaar dat de herziende Statenvertaling vertaalt met trooster. Hij is erbij geroepen om te troosten. Een andere vertaling zegt, hij is erbij geroepen, te hulp geroepen om te helpen. De helper, of de advocaat, de pleitbezorger. Een parakleet, erbij geroepen. Dat is wat hier staat vanuit het Grieks. En nu is het heel interessant dat de Heer Jezus spreekt in Johannes 14, vers 16 over, ik heb het al even genoemd, een andere trooster. Een andere parakleet, een ander die erbij geroepen is, wordt. Nou, als je een andere trooster roept, een andere parakleet, dan zijn er op zijn minst twee parakleten, toch? Anders kan je die andere er niet bij roepen. Heel eenvoudig. Nou, in 2 Korinthe 1 vers 5, als je meeschrijft kan je die tekst opschrijven, 2 Korinthe 1 vers 5 wordt gesproken over de troost die God geeft door de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat is de eerste parakleet. En in Johannes 14 vers 16 spreekt de Heer Jezus de eerste parakleet over die andere parakleet, die andere trooster, die ander die erbij wordt geroepen. Dat is een geweldige bemoediging. In de Heer Jezus heeft God ons iemand gegeven die ons troost, die ons helpt, die ons leidt, die ons draagt, die voor ons uitgaat. En met dat hij vertrekt, schenkt de Vader als het ware een ander die zijn werk hier op aarde overneemt. Dus niet getreurd, het werk gaat gewoon verder. En de Heer Jezus kon in zijn tijd hier op aarde op één plaats zijn. Maar de Heilige Geest kan wereldwijd op hetzelfde moment zijn werk verrichten. Is dat niet een geweldige bemoediging? Ik had een lied opgegeven uit Opwekking, we gaan het niet zingen. Maar all over the world, the Spirit is moving. Dat is een geweldig iets. Misschien dacht u dat de Heer alleen in Veenendaal werkt. Maar dan vergist u zich. Het is een geweldige wetenschap, niet alleen een mooie gedachte, maar een geweldige wetenschap, dat de Heer vanavond hier in ons midden is. En hij werkt door zijn woord, door zijn geest. Maar de wetenschap dat hij op dit moment ook in Brazilië aan het werk is, of in Malawi, of in Canada, dat is iets geweldigs. De geest van God beweegt door deze wereld. En er komt straks wel over zijn werk te spreken. Maar dat is een geweldige, bemoedigende gedachte. Nee, het is een geweldige, bemoedigende waarheid. Die andere trooster. Die zou komen. De Heilige Geest, daar gaat het in Johannes 16 over. En dan 3 jaar met de Heer Jezus te hebben opgetrokken. Altijd in zijn buurt geweest. Hij had vertroost, geleid, beschermd, onderwezen. Maar Jezus, mag ik het eens zo zeggen, ik bedoel dat niet oneerbiedig, hij zorgde voor vervanging. En van die andere troosten staat heel specifiek geschreven in Johannes 14 vers 17b. Hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Nou, dat kon de Heer Jezus van zichzelf tijdens zijn rondwandeling op aarde niet zeggen natuurlijk. Er is een lied in de bundel Opwekking dat zegt, u bent voor mij, u bent achter mij, u bent naast mij. En je mag dat voor mij best zingen hoor, ik ben daar niet zo heel kritisch over. Ik begrijp wat men daarmee bedoelt. Maar strikt genomen is dat een lied voor het oude verbond, toch? Want Johannes 14 leert, en na Pinkster is het allemaal heel duidelijk geworden. En u bent natuurlijk een levende getuige ervan. De Heer Jezus is niet meer naast mij, of onder mij, of boven mij. Hij is vandaag in mij. Hij heeft van mijn lichaam zijn tempel gemaakt. Dat is het unieke vandaag. Dat is wat ons leven mag kenmerken. Wat jou en mijn leven tot een heiligdom maakt. U heeft allemaal gehoord van de tabernakel en van de tempel. Wat maakte de tabernakel nou tot een heiligdom, denkt u? Misschien zegt de een, ja dat is het goud. En dat is het zilver en dat is het koper. Nee, dat maakte de tabernakel niet tot een heiligdom. Nou, is dat dan dat purper of dat scharlaken? Of waren dat de mensen die dienst deden? Maakten zij het tot een heiligdom? Nee, wat dan wel? Nou, toen de Shechina daar neerdaalde, de wolk van de heerlijkheid en God zijn intrek nam in die tent. Oh ja, zeker de Ark van het Verbond was het zichtbare teken van God onder zijn volk. Maar toen de Shechina neerdaalde, Shechina, daar zit het woord Shagan in, dat heeft alles te maken met wonen. God kwam onder zijn volk wonen. Zijn tegenwoordigheid maakte de tabernakel tot een heiligdom. Wat maakt ons leven tot een heiligdom? Een mooi pak, een stropdas, ik heb hem nou niet om. Maar is dat het uiterlijk allereerst? Nee, dat is het innerlijk. Dat is dat God intrek neemt in een mensenleven. Dat is toch bijzonder of niet? Dat heb ik niet gezocht. Ik heb hem niet gezocht, hij heeft mij gevonden. Zijn liefde in overvloed in mijn hart uitgestort, maar dat niet alleen. Hij zegt, ik ga intrek in jou nemen. De geest van God, het is nuttig dat ik wegga. De geest van God zal bij je zijn en hij zal in je wonen. Hé, de intimiteit werd veel sterker. Dichterbij, mag ik het eens zo zeggen vanavond, kon de Heere God niet komen. Dan intrek te nemen in het hart van een mens. En dat is een geweldige zegen en dat is een geweldige voorrecht als je daarvan mag getuigen of nou jong bent of oud. Maar het geeft ook een grote verantwoordelijkheid, of niet? Ik ben opgegroeid in het Westland bij de kassen. En daar zeiden ze nog wel eens, als je in een glazen huisje woont, moet je niet meer stenen gooien. En zo is het. Als je vandaag belijdt hier in Maranatha Veenendaal, het wonder van Pinkster is dat God in mij is komen wonen door zijn geest. Dat is een geweldige zegen, maar dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid, toch? Want er wordt naar je gekeken. Hé, jij bent toch, u bent toch diegene die zegt, Gods geest woont in mij. En u getuigt toch, en u spreekt daarover dat het goed was, dat het beter was, dat het in ons voordeel was dat Jezus vertrok, omdat de parakleet intrek zou nemen in ons hart. Maar ik zie het niet terug in je levenswandel. Dat zou een aanklacht zijn voor de God die wij dienen. Nu moet ik dit nog zeggen voordat ik verder ga. Nu zijn er verschillende stromingen. En aan de ene kant heb je de stroming waar, als het gaat om de Heilige Geest, er alleen het accent wordt gelegd op de Heilige Geest als zijnde een kracht. Nou, is de Heilige Geest geen kracht dan? Jazeker. U wilt het bewijs natuurlijk. In Handelingen 1 vers 8 bijvoorbeeld staat, en u zult kracht ontvangen. Efeze 3 vers 16 leert ons, met kracht worden wij gesterkt in de innerlijke mens. Dus de Heilige Geest is ook wel degelijk een kracht. Maar je moet ook het andere zeggen. En er zijn ook kringen die alleen de persoon benadrukken. De Heilige Geest is eerst en vooral ook een persoon. Hoe weet ik dat? Nou, er wordt in de Bijbel gesproken dat de Heilige Geest een eigen wil heeft. Dat hij gedachten heeft en dat hij gevoelens heeft. Dat kan je van een kracht niet zeggen. U wilt weer het bewijs? Efeze 4 vers 3 zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet. 1 Korinther 12 vers 11 zegt, dat de Heilige Geest een wil heeft. En om nog iets te noemen, Handelingen 8 vers 29 leert ons dat de Heilige Geest ook spreekt. Dus als we het over de Heilige Geest hebben, over die andere parakleet, die andere die erbij geroepen is, dan is dat enerzijds een kracht, maar eerst en vooral een persoon. En een persoon die een bepaalde taak heeft. En daar wil ik nu even op in gaan zoomen. In Johannes 16, het stukje wat we hebben gelezen, daar lezen we over de Heilige Geest als de erbij geroepene, dat hij drie taken heeft. Nu ga je daar veel meer over zeggen, maar ik wil me even beperken tot Johannes 16. Wat ik gelezen heb is vers 5 tot 15. Drie taken, drie functies van de Heilige Geest. U kunt dat gewoon meelezen. De eerste taak is, functie is, in vers 8. Hij is een overtuiger. Zo heb ik dat maar even genoemd. In vers 13, hij is een wegwijzer. En in vers 14, hij is een verheerlijker. Nou, dat kan je allemaal onthouden. Hij is een overtuiger. Hij is een wegwijzer en hij is een verheerlijker. En dat zijn geweldige functies, activiteiten, werkzaamheden van de Heilige Geest. Het is nuttig dat ik wegga en ik zal de andere troosten geven, die andere parakleet, die ander die erbij wordt geroepen, om wat te doen. Nou, allereerst, daar zoomen we even op in. Hij zal de wereld overtuigen. Wilt u daar even op letten? Hier staat, hij zal de wereld overtuigen. De wereld, hè? Ik geloof dat die overtuiging die hier bedoeld wordt niet zozeer te maken heeft met de gelovigen. Maar hij zal de wereld overtuigen. Het is hetzelfde woord als dat gebruikt wordt in die al onbekende tekst. U raadt het al, Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. De wereld wil zeggen de kosmos, de mensheid als geheel. Het gaat hier dus niet in de eerste plaats om een individuele zondaar, maar het gaat om de mensheid als geheel. Die mensheid, die wereld, zal door de geest van God overtuigd gaan worden. En dan dat woordje overtuigen. Dat woord overtuigen moet u even u inspannen. Maar dit wil ik toch zeggen, want ik denk dat er vaak een verkeerde betekenis aan deze tekst wordt gegeven. Hij wordt vaak op de individuele zondaar toegepast. Maar ik geloof dat het hier gaat allereerst om de mensheid die overtuigd zal worden. Nou, overtuigen vanuit het Grieks betekent zoveel als hij zal het overtuigende bewijs leveren. Of hij zal het ware karakter van iets aan het licht gaan brengen. Ik zal een voorbeeld geven. Als je meeschrijft, kunt u die tekst opschrijven. Johannes 8 vers 46. Daar staat hetzelfde woordje overtuigen. En dan gaat het om die bekende vraag van de Heer Jezus. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hetzelfde woord overtuigen. En de bedoeling van Jezus' vraag, luister goed, is niet dat Jezus innerlijk van zonde overtuigd zal worden door de Joden, maar dat de Joden, het Joodse volk, het bewijs zal leveren van het feit dat hij gezondigd heeft. Wie van u zal mij overtuigen van zonde? Dus de bedoeling van Jezus' vraag is niet dat Jezus innerlijk van zonde overtuigd zal worden door de Joden, maar dat ze het bewijs zullen gaan leveren dat hij een zondaar is. Zie je, dus overtuigen heeft in zich het overtuigende bewijs leveren. Het ware karakter van iets aan het licht gaan brengen. Nou, waar overtuigt de geest van God van allereerst? Van zonde, vers 9. En dan staat er een zinnetje bij. Omdat ze in mij niet geloven. Dit betekent concreet, het feit dat de mensen niet in Jezus geloven, maar hem naar het kruis verwijzen, Johannes 1 vers 10 en 11, geeft overtuigend aan dat ze zondaars zijn. Daarmee is het bewijs geleverd, het zijn zondaars. Dat is de overtuiging van de mensheid. Het tweede wat hij noemt, vers 10, overtuiging van gerechtigheid. Staat weer een zin bij, wat staat daar? Omdat ik naar de Vader ga en u mij niet meer aanschouwt. Aparte tekst. Wat betekent dat? Nou, deze uitspraak geeft aan dat Jezus die hing aan het kruis te midden van misdadigers, geen misdadiger was. Ja, dat hij totaal niet gezondig was. Hij was de rechtvaardige en nou komt het, de hemelvaart bewees dat hij die rechtvaardige was. Want anders had hij nooit worden ontvangen in de heerlijkheid bij de Vader. Het bewijs is geleverd. Hij is de rechtvaardige. Vandaar de overtuiging van gerechtigheid, omdat ik naar de Vader heen ga en u mij niet meer aanschouwt. De hemelvaart heeft de rechtvaardigheid van Jezus bewezen. En het derde, wat betreft die overtuiging, wat betreft dat bewijs leveren, het ware karakter laten zien, dat is de overtuiging van oordeel, vers 11. De Bijbel noemt weer die toevoeging in die zin, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Dat wil dit zeggen, Satan is reeds veroordeeld. Johannes 12, vers 32. En de wereld als volgeling van hem gaat haar oordeel ook tegemoet. Het bewijs is geleverd. Satan is veroordeeld. En de volgeling van Satan gaat eenzelfde oordeel tegemoet. En de aanwezigheid van de geest van God op aarde gaat de mensheid hiervan overtuigen. God zal zich vrijmaken. En ik weet, er is ook een tweede uitleg, maar dit wilde ik gezegd hebben. heel specifiek de overtuiging van de wereld. Dat heeft niet zozeer betrekking op de gelovigen. Wat ik zo dadelijk ga delen heeft betrekking op de gelovigen. En uiteraard mag je vanuit deze tekst, die overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, het ook toepassen op ons leven. Nou kom ik iets dichter bij je hart uit. En ik hoop dat je vanavond kan getuigen dat je ook die tweede betekenis van de tekst kent. Dat je zegt, de Heer heeft mij heel persoonlijk, individueel overtuigd van mijn zonde. Van het feit dat ik mijn doel mis, maar meer nog dat ik tegen God opsta. Dat ik rebels ben. Ken je dat moment in je leven? En voor de een is dat een moment, als ik naar mijn eigen leven kijk. En voor de ander is dat een periode. Nou, dan kijk ik meer naar het leven van mijn vrouw toe. Die is veel meer geleidelijk geleid. Het gaat er niet om hoe dat is gebeurd, maar dat het heeft plaatsgevonden. Dat overtuigende werk van de geest van God je schaakmat zette. Herken je dat? Misschien had je in het begin nog praatjes. En leunde je nog op je eigen gerechtigheid. Op je goede werken en dacht je nog wel, nou ja, het valt bij mij nog wel mee. Maar als de geest van God gaat overtuigen, dan heb je op 1000 vragen geen antwoord. Ik heb gezondigd en mis de heerlijkheid van God. Geef mij Jezus. Dat is die tweede overtuiging van gerechtigheid. Dat je helemaal aan het einde bent gekomen met je eigen gerechtigheid. Met alles wat je nog aan God dacht aan te kunnen bieden. Maar het voldeed niet, hè? Niets van onze kant voldoet aan Gods volmaakte eisen van heiligheid en rechtvaardigheid. Dat is niet zo'n populaire boodschap, maar zo is het Bijbels wel. Er is er maar één die aan al de eisen heeft voldaan. De Heer Jezus Christus, de rechtvaardige spruit. En zijn rechtvaardigheid is met de hemelvaart bewezen, aan het licht gebracht. En als God je overtuigt van zonde, als het echt een werk van God is, dan overtuigt hij ook van gerechtigheid. Er was ooit een man, ik zal maar niet noemen uit welke kringen die kwam, daar had ik een gesprek mee. En hij wilde een degelijke duit in het zakje doen. En hij zei, nou jongen, ik ben overtuigd van mijn zonde, dat is zo diep gegaan. En hij vertelde een indrukwekkend verhaal. Althans, ik moest daarvan onder de indruk komen. En ik luisterde een poosje naar hem. En toen stelde ik de eenvoudige vraag. Ik zeg, maar als je vanavond nou tegen een boom rijdt en je bent er niet meer, waar doe je dan je ogen open? Ja, hij zegt, maar dat is nog een... Ja, ik zeg maar, als God het ene doet in je leven, dan geloof ik, dan doet hij ook het andere. Want hij maakt je niet wanhopig. Maar hij overtuigt je zo van zon. Iemand vraagt, hoe ver moet dat gaan? Dat zijn van die vragen, hè? Hoe ver moet je nou overtuigd worden van je zonde? Nou, dat je zonder de Heer Jezus niet meer kan leven, zo simpel is het. Dat je zegt, geef mij Jezus. Geef mij die gerechtigheid die voor God telt. Anders sterf ik. Dus we gaan geen gradaties aanbrengen. Daar zijn al genoeg boekjes over geschreven. Het gaat erom dat je zo ver overtuigd wordt dat je zonder Jezus niet meer kan leven. Dat is voldoende. En dan ben je ook vrij van het oordeel. Want Romeinen 8 vers 1 leert dat er geen veroordeling meer is voor degene die in Christus Jezus zijn. U heeft vast gehoord van die prairiebranden, hè? Die kunnen woeden in Amerika. Hè? Dat zo'n prairiebrand, die hoor je aankomen, die raast over de prairie heen. En die boer die denkt, hoe kan ik mijn spullen, hoe kan ik mijn boerderijen, mijn schuren redden? Want die vernietigende prairiebrand zie ik in de verte naderen. En toen brandde die alles in zijn directe omgeving af, rondom de boerderij. Daar was de brand al geweest, daar had de brand al gewoed. Daar was niets meer om te verbranden. En die prairiebrand die kwam steeds dichterbij, maar hij trok zo om de boerderij heen, want het verbrande deel werd niet meer geraakt en achter de boerderij raasde de prairiebrand verder. En hij was gered. Het oordeel is op Jezus gelegd. En wie in Christus is, die overtuigd is van zonde, die deel heeft gekregen aan de gerechtigheid die door God is aangebracht, aan volmaaktheid, aan oprechtheid, daar zal het oordeel niet meer komen. Kijk, dan heb je geloofszekerheid. Dit is ook wat de geest doet, hè. De geest leert mij zeggen, Abba, Vader. Dat is het gevolg van het feit dat Gods geest met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. En de Heer die maakt een werk altijd af. Als hij met iemand begint, blijf je niet halverwege steken. Maar dat je ook mag komen tot die volle geloofszekerheid. Daarin leidt de geest ook. Ik moet een stapje verder. Het tweede, hij zal ook de weg wijzen. Hij overtuigt niet alleen, hij wijst ook de weg. Vers 13. En dat vind ik wel heel bijzonder. Hier gaat het veel meer over een boodschap richting de gelovigen. Want dat woord wegwijzen, dat kan je ook vertalen met, hè, zoals ik het gezegd heb, wegwijzer of gids of leidsman. En luister goed, het is een leidsman die in heel de waarheid leidt. Nou, jullie zingen dat lied nogal eens, hè? Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Nou, dat was die eerste parakleet, de Heer Jezus, daar zing je dan over. Maar die is weggegaan. Maar de andere is gekomen, die tweede parakleet, die erbij is geroepen. En dat is ook een wegwijzer, een gids, een leidsman. En die leidt in heel de waarheid. En laat me dat vanavond ook zeggen. Ik kom in heel veel kringen, van links tot rechts. En iedereen heeft zo zijn waarheid. De Maranatha kring, die weet precies hoe de toekomst gaat verlopen. Dat mag ik hier wel zeggen, toch? En daar zijn jullie mee bezig en wees daarmee bezig. Prima. En dan kom ik in Pinksterkringen, daar zijn ze meer met de gaven bezig. Dan kom ik in Messiaanse kringen, daar zijn ze veel met Israël bezig. Nou, voordat ik de deur instap, dan weet ik vaak al waar ze mee bezig zijn. En als je dan soms over een onderwerp spreekt, dan zegt ja, daar moet je hier niet over spreken hoor, want ja, waarom niet? Nou ja, dat zijn wij niet gewend, of dat kennen we niet. En wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Maar de Heilige Geest leidt in heel de waarheid. Het zou zomaar kunnen dat je volgende week een boodschap krijgt. Die zegt, nou, daar zijn we eigenlijk niet zo vertrouwd mee in Maranatha Veenendaal. Maar wat wel tot die volle, complete waarheid behoort. Dat is eng, hè, of niet? Vinden mensen vaak eng, worden ze onrustig. Wat gaan we nou doen? Dat is een hellend vlak. Nou, je kan toch gewoon ontspannen de Bijbel onderzoeken? Want de geest leidt, hij wordt zelfs genoemd, de geest van de waarheid. Leidt in de volle waarheid. Wij zijn vaak selectief in onze onderwerpen, in onze thema's. En we zoeken vaak de veiligheid op. En dat is natuurlijk ondeugend dat ik dat zeg vanavond, maar toch zeg ik het een keer. De geest leidt in alle waarheid. En dan mag ik als kind van God mezelf voor openstellen. En dat heeft niks met vage, mystieke toestanden te maken. Maar er zijn dingen die ik nooit in mijn opvoeding heb meegekregen. Dat zijn dingen die ik nooit heb onderwezen. Die zijn mij nooit onderwezen. En die je mag ontdekken vanuit het woord. En weet je wat het wonderlijk is? Dat zijn soms waarheden die er al lang in stonden in de Bijbel. Herkent u dat? Zelfs al voordat u, jij en ik geboren werden. En misschien heb je wel eens een gedeelte gelezen dat je zegt, ik weet er geen raad mee. Dat is echt iets voor die kring. Ja, wie zegt dat? God spreekt toch van Genesis 1 tot Openbaring 22 tot ons allen, of niet? Er zit toch een boodschap in, ook voor ons. En ook dat wat onbekend is, moet niet onbemind worden. Maar dan mag je je in alle ontspannenheid voor openstellen. En dan wil de Heer ook een diepere weg met je gaan. En dan wil Hij openbaring geven. Nou, openbaring heeft niks te maken met dat er buiten Bijbelse waarheden bepalend worden voor mijn leven. Maar openbaringskennis heeft hiermee te maken dat God licht geeft over een waarheid die er al heel lang vermeld stond. Begrijp je wat ik bedoel? Dan zeg je, nou, dat heb ik al zo vaak geleerd. Nou, zie ik het in één keer. Mooi. Wat een rijkdom, zeg. Ik ben nog rijker dan ik dacht. Maar sta je ervoor open? Dat is een vraag bij mijn punt. Staat u open voor de leiding van de Heilige Geest? En als het gaat om die waarheid, dan moeten we er allereerst aan denken dat het gaat over de openbaring van wie de Vader is. Het vaderhart onthullen. Dat doet de Heilige Geest. En wie heeft het vaderhart geopenbaard bekendgemaakt? Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de openbaring, Johannes 14 vers 9, van het vaderhart van God. En wat ik nu ga zeggen, dat doet u natuurlijk erg goed. Hij zal u de toekomstige dingen bekendmaken. En dan moet u niet direct denken aan de wederkomst en alles wat daarmee samenhangt. Maar u moet vooral eerst denken aan de dingen die stonden te gebeuren op dat moment. Want toen de Heer Jezus dit zei, was hij nog niet naar de hemel opgevaren. Dat moest ook nog gebeuren. De geest moest nog worden uitgestort. Dus hij zal u die dingen bekendmaken die op korte termijn zouden gebeuren, maar wel nog toekomst waren. Maar ik geloof dat we het ook zo mogen toepassen, de toekomstige dingen. Dus alles wat samenhangt met de wederkomst van de Heer Jezus, met het herstel van alle dingen, om die uitdrukking maar te gebruiken, dat zal de Geest bekendmaken. Dat is toch mooi of niet? Met andere woorden, ik vertel jullie niet alleen hoe het begonnen is, maar ik zal jullie ook vertellen hoe het zal eindigen. Ik zal jullie ook vertellen hoe de toekomst eruit ziet. Zodat je een gerust en een stil leven kan leiden. Kijk, daar komt iets van het vaderhart van God openbaar. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Hij zal u de toekomstige dingen verkondigen. Dat vind ik zo heerlijk. Dat vind ik zo mooi. Openbaring 19 vers 10 zegt, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En het is de profeet Daniël die het zegt in hoofdstuk 12 vers 4, dat in het einde van de tijden de kennis met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus zal toenemen. Dat is een werk van de geest van God. Ik geloof persoonlijk dat God openbaring wil geven over de dingen die haast moeten gebeuren. Daar mag je ook voor openstellen. Dat je licht krijgt, een profetische woord. En dat je dat aan anderen door mag geven die daar misschien niet zoveel kennis van hebben. Die dat nooit is verkondigd. Mag je delen met die ander ter bemoediging, ter opbouw, ter aansporing, in navolging van de Heer Jezus Christus. En wie doet dat? Nou, die andere parakleet. Hij is erbij geroepen, niet alleen om te overtuigen, maar ook om de weg te wijzen. Is toch heerlijk zo'n gids, zo'n leidsman. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Je ziet dat de Heilige Geest gebruik maakt van het woord van God. Die twee gaan samen op. En ik geloof persoonlijk, hij zal u de toekomstige dingen bekendmaken, dat ook de gave van profetie na Pinksteren mag functioneren in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar de vraag is, geven wij vandaag de Geest van God ruimte in ons hart, in ons leven, om licht te geven over het woord van God? Woord en geest, geest en woord, gaan altijd samen op. Die moet je nooit uit elkaar trekken. Ik geloof dat prediking die overeenkomstig de waard van het woord van God is, daar paart de Heilige Geest zich aan. Daarom heb ik vertrouwen dat als ik spreek, dat de Geest van God daarin mee gaat komen. Dus ik hoef er zelf geen kracht aan toe te voegen. Hè? In het woord zit kracht. Het woord is levend en krachtig. En de Geest, die komt daarin mee. Die paart zich daaraan. Die verbindt zich daaraan. Het is toch wonderlijk dat er een moment in je leven is gekomen dat het woord landde in je hart. Dat het in één keer doorbrak in je leven. Wat een zegen. Voor mij 19 jaar geleden nu. En je raakt er niet over uitgedacht. Het laatste, daar gaan we mee eindigen. Dus de Geest, die parakleet, die andere die zou komen, hij overtuigt eerst en vooral de wereld, de mensheid, de kosmos. Maar hij zal ook de weg wijzen, juist aan de discipelen van de Heer Jezus, toen en vandaag. Aan zijn vertrouwelingen, aan zijn volgelingen, aan zijn leerlingen, ook vandaag. Hij wijst mij de weg. Heer, wijs mij uw weg. Dan kan je toch gerust leven, of niet? Zo mooi. De Geest niet meer naast me, in me. Bijbeltje erbij, de Geest in mijn hart. Heerlijk opstaan 's ochtends, of niet? Het is zo'n rijk leven als je dit ontdekt. En het laatste, vers 14. Laten we dat lezen. Die zal mij verheerlijken, is de Heer Jezus, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Ik moest in de voorbereiding denken aan die tekst uit Matteüs 17. Het vijfde vers, die stem uit die wolk. Hè? Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Je zou het zo kunnen zeggen, de vader stelde de zoon centraal. Het gaat om hem hoor. Wees op hem gericht, wees op hem gefocust. Nou is de zoon van de aarde verdwenen. Hij is opgevaren naar de hemel. Nou komt de geest vanuit de hemel naar de aarde. Nou die zegt exact hetzelfde. De vader, de zoon en de geest die getuigen niet tegen elkaar. Het is één getuigenis. Eén geluid. Om wie gaat het? Hij zal mij verheerlijken. Dat zei de Vader over de Zoon. En mag ik het eens zo zeggen? De Heilige Geest zegt exact hetzelfde. Het gaat om de Heer Jezus. En dat is zo belangrijk ook vandaag. En in die zin is de Heilige Geest ook een verkondiger. Want dat woord, dat kom je een aantal keren tegen. In vers 13, hij zal verkondigen. Vers 14, en het u verkondigen. Vers 15, het laatste gedeelte. Het zal u verkondigd worden. Dus de Heilige Geest is ook echt een prediker. Een verkondiger. En hij verheerlijkt daarmee de Heer Jezus. De Heilige Geest, mag ik het zo zeggen, hij brengt verslag uit van de Zoon. Verheerlijken, vanuit het Grieks wil dit zeggen, roemen, eren, verheffen, verhogen. Hem die plaats geven die hem toekomt. Herken je dat in je leven? De Heer Jezus de hoogste plaats geven. De allerbelangrijkste positie. Nou, de Vader zei dat. De Heilige Geest verheerlijkt de Heer Jezus. En laat ik zomaar, je hoeft dat niet op te zoeken, maar een paar teksten noemen van de apostel Paulus. Deze man heeft zulke heerlijke dingen gezegd en hij wist precies waar het om draaide. Hij schrijft aan de gemeente in Galaten dat hij een verlangen had, Galaten 4 vers 19, dat Christus gestalte in hen zou krijgen. Met andere woorden, dat Christus zichtbaar in de gemeente zou worden. Mooi hè? Daar moet je goed over nadenken. De Vader getuigde, dit is mijn Zoon in wie ik welbehagen heb. De Geest verheerlijkt de Heer Jezus. En Paulus, die een geestvervuld leven leidde, gepassioneerd de wereld in is gegaan, de grote heidenapostel, hij heeft overeenkomstig het getuigenis van de Vader en de Geest gepredikt. Want wat was zijn verlangen? Niet om de mens centraal te stellen met gaven en talenten, maar dat Christus gestalte je krijgt. Paulus was niet allereerst erop uit om de kennis te vermeerderen. Daar krijg je een groot hoofd van. Al gaat het niet buiten kennis om. Maar hij was allereerst erop uit dat Christus gestalte in je krijgt. Dat Jezus zichtbaar wordt door onze levens heen. Dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren. Wil je nog een bewijs? Romeinen 8 vers 29. Hij schrijft, jullie zijn voorbestemd. Mooi hè? Voorbestemming. Bestemmingsplan van God is dat. Weet je wat een bestemmingsplan is? Nou, weer een voorbeeldje uit de makelaardij. Elk perceel, ook in Veenendaal, heeft een bepaalde bestemming. Wonen of bedrijfsruimte, winkelruimte, etc. Elk perceeltje heeft een bestemming. En soms ligt iets braak en uiteindelijk komt daar misschien over 10 jaar staan appartementen gepland. Dat is een perceel om te wonen. Dat ligt al vast, voorbestemd. De gelovigen zijn voorbestemd in het bestemmingsplan van God om aan het beeld van de Zoon gelijkvormig te worden. Dat is het doel. Ja, straks in de hemel, zegt u. Nee, hier op aarde al. Hier op aarde al. Het proces gaat hier al, wordt hier al in gang gezet. Hoe ver is het in het proces bij u, bij jou? Ja, dat zeggen we in Veenendaal niet van onszelf. Nee, ik begrijp wat u bedoelt. Maar mag ik eens vragen, hoe was het op de eerste Pinksterdag 2018 en hoe is het vandaag? Ben je meer gelijkvormig geworden aan het beeld van Jezus? Die zal mij verheerlijken als de Geest die intrek heeft genomen in mijn leven. Een bijzonder proces toch? Dan leer je elke dag iets aan en dan leer je elke dag iets af. En zo word je gelijkvormig aan het beeld van de Heer, van een klus, hè? Maar God zag het zitten. Die acaciabomen waren deel van het tabernakel toch? Geschaafd met al die knoesten, wortels eraf, die kruin eraf en maar schaven. Met goud overtrokken, ze hadden een plekje in het heiligdom. Planken naast elkaar. Zie je jezelf staan? God heeft zo'n geduld. Maar dat is het verlangen van de Geest van God om meer gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. En de laatste tekst, Colossense 3 vers 16. Paulus appelleert de gelovigen in Colosse. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En daar staat in het Grieks verblijven. God zoekt een vaste verblijfplaats. En dat doet hij door het woord van God. En door de krachtige werking van de Heilige Geest. Ja, dan wordt er iets gekweekt in je hart. Iets neergelegd wat vrucht gaat dragen voor de hemelse landmaan. Blijf in mij, ik in u. Hoe werkt God dat uit? Nou, door de verkondiging van het evangelie, door bijbelstudie, door de omgang met het woord van God. Het woord is zo kostbaar, de Geest paart zich eraan. En er gaat zich vrucht zetten in ons leven. Iemand vraagt, maar wat is nu het kenmerk van het geestvervulde leven? Dat is heel simpel. Hoe kan je weten dat je geestvervuld leeft? Nou, daar kan ik allerlei principes op loslaten, maar ik heb het heel eenvoudig gehouden. Dat je hoe langer hoe meer gaat lijken op en gaat ruiken naar Christus. Dat is het geestvervulde leven. Want daarvoor is de Geest gekomen. Hij zet niet de schijnwerpers op jou, hij zet de schijnwerpers op Christus. En ik zeg altijd dit, met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Je kan wel zien van wie jij er een bent. Dat is Pinksteren. Dan gaat het niet allereerst om allerlei weetjes. Weet je, ik kom zoveel mensen tegen die veel meer weten als ik. Echt, ook hier misschien wel. Maar hoeveel mensen lijken op Jezus? Wat gaat er van ons leven uit? Soms zijn mensen moe van allerlei kennis, of niet? Er is zoveel waarheid in Veenendaal ook. Maar misschien kom je wel eens iemand tegen, een broeder of een zuster, dat je zegt, nou, qua kennis is het niet zoveel. Maar één ding is wel heel duidelijk in dat leven. Wat heeft hij, wat heeft zij veel van de Heere Jezus weg. En dat doet iets met je hart, hè? De liefde van God. Door iemand zichtbaar. In het leven van iemand zichtbaar. En nou het laatste. En daar sluit ik mee af. Nu vraagt iemand, hoe bewerkt de Heilige Geest nu die overtuiging? En hoe wijst hij dan de weg? Hoe verkondigt en verheerlijkt hij dan de Heere Jezus in ons hart en in ons leven? Nou, ik heb het min of meer al gezegd. Maar het is wel treffend. Blader even naar Johannes 15. Of je bent er denk ik al. Daar staat in vers 26 het volgende. Johannes 15 vers 26. Maar wanneer de trooster, hè, wanneer die andere parakleet die erbij geroepen wordt, is gekomen is, die zal ik u zenden. Die ik zal zenden van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. Ik kan er niet anders concluderen dat uit dit stukje blijkt dat de Heilige Geest zich bedient van het getuigenis van de discipelen in woord en in daad. In waarheid en in wandel. En ik geloof dat we mogen zeggen, dat was toen zo. En dat is vandaag zo. De Heilige Geest bedient zich van het getuigenis van de discipelen. En dan moet je niet van aan zeggen, daar ben ik niet waard. Of dat kan ik niet. Als God roept, dan bekwaamt hij ook, toch? De Heer wil door het lichaam heen zijn heerlijkheid gaan openbaren aan deze wereld. Geloven we dat? Daarom heeft de gemeente een hoge roeping. Omdat God zijn heerlijkheid door de gemeente heen wil openbaren. Niet alleen aan de mensen, maar ook aan de geestelijke machten en krachten in de lucht, zegt de Bijbel. Kan dat dan? Ja, die in ons is, die is sterker dan die in de wereld is. En dat is belangrijk om te beseffen. Ook vandaag werkt God door zijn woord, door zijn geest, maar ook door zijn kinderen heen. En dat over heel de wereld. All over the world. The Spirit is moving. Gods geest is aan het werk. Door het woord heen. Door mensen heen. En het is zo belangrijk dat je na deze Pinksterdagen misschien je wel weer opnieuw aanbiedt en zegt, Heere God, maak mij een vat tot uw eer. Opdat dat werk van uw geest zichtbaar wordt. Het is beter geworden nadat u weg bent gegaan, Heere Jezus. Mag dat betere ook zichtbaar worden in mijn leven. Mogen de mensen proeven, ruiken, smaken. En gaan zien dat ik er rijker door ben geworden. Door uw vertrek en door de komst van uw geest in mijn hart. Ben jij blij dat je vandaag leeft en niet in de periode dat Jezus rondwandelde op aarde? Als ik vanavond die vraag stel, wat zou jij dan antwoorden? Ben je blij dat je vandaag leeft? Ben je dankbaar daarvoor? In plaats van dat je leefde in de tijd van Jezus rondwandeling op aarde. Nou, ik zie bij een aantal wolkje boven komen. Ja, maar is het dan een gemakkelijke tijd van? Nee, dat zeg ik niet. Maar geestelijk is het veel rijker dan toen Jezus op aarde wandelde. En daarom moet je het nut van Jezus hemelvaart niet alleen verstandelijk begrijpen, maar ook door geloof in je hart sluiten. Want dan zeg je, nee, ik ben blij dat ik vandaag leef. Oh, het is geen gemakkelijke tijd. Maar hij overtuigt mij. Hij wijst mij de weg. En hij verheerlijkt Christus in mijn leven. En er zal een moment komen dat hij, de Heer Jezus, geopenbaard zal worden en wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dan zal ik hem zien zoals hij is. En dan zal ik hem gelijk zijn in een punt van de tijd. Dus hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, het wordt alleen maar beter voor een christen. Nou, we kunnen ons geluk niet op na vanavond, toch? Heer Jezus, aan het begin van de samenkomst had ik mijn twijfels. Is het wel nuttig dat u weg bent gegaan? Is het wel in mijn voordeel geweest dat u bent vertrokken? En aan het einde van de avond stem ik helemaal in met Johannes 16, vers 7. En ik beaam het woord van Jezus. Ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. En voor u staat het levende bewijs van het nut van Jezus' hemelvaart. En ik hoop dat u zegt, ik ben ook een bewijs van het nut van Jezus' hemelvaart. Want ik ben wedergeboren tot een levende hoop. De Heer zegen u met een geestvervulde levenswandel. Amen. Zullen we de Heer hiervoor gaan danken. Trouwe God en Vader in de hemel, wil u zo danken voor uw kostbare woord. Wil u danken, Heer Jezus, dat u in de droefheid van uw discipelen kwam. En dat u hen niet daarin liet zitten, maar dat u zei, dat u opstond als een echte geestelijke leider. Broeders, ik zeg jullie de waarheid. Je bent wel bedroefd, maar het is in jullie voordeel dat ik vertrek. Geloof me. Zo zegt u het ook tegen ons. En laat ons de kracht en de zegen van het geestvervulde leven ervaren. En een van de kenmerken daarvan is toch dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Heer, werk dit woord uit in ons alle hart. Geef ons nog een heerlijke avond, dat we het woord zullen herkauwen wat tot ons is gekomen. En dat we ook deze dagen het door mogen geven, dat is toch ook Pinksteren. Wat we ontvangen hebben van u. Getuigen van de hoop die in ons is. En dat is een persoon, Jezus, de hoop der heerlijkheid. We danken u voor dit samen zijn. We leggen elkaar in uw handen. Dat u ons zal leiden. Dat u onze gids zal zijn. Dat u ons zal begeleiden van stap tot stap. En van ogenblik tot ogenblik. Heren, we kunnen ons geluk niet op. Er zijn geen rijkere mensen dan zij die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Verheerlijk daarom Hem in ons aller leven. Opdat u verheerlijkt zal worden. En de wereld om ons heen zal gaan delen in de zegen die ook ons ten deel is gevallen. In Jezus' naam. Amen.